only believe.
Only believe. All things are
being very tired and worn. We have had very much fellowship.
Wij zijn erg vermoeid en uitgeput en we hebben onderweg zeer veel gemeenschap gehad, wonderbare samenkomsten, de christenen groetend van plaats tot plaats. Van boven naar beneden, langs de oostkust en ook van de westkust naar boven, Canada in. Er was een fijne samenwerking onder al de verschillende denominationale gemeenten van Assemblies of God en de United Pentecostal Churches, Church of God, Foursquare en vele van de andere organisaties die samenwerkten. We hadden grote samenkomsten. Een groot succes, voor zover het vandaag succes genoemd kan worden. En misschien zouden velen het geweldig noemen, maar ik ben zelf een opwekkingsprediker. En de opwekking, nationaal gesproken, is zo ongeveer geëindigd. En we zijn, ik houd ervan een opwekking te zien, waarin de harten in vlam staan, niet het toevoegen van aantallen, maar opwekking. Onze Heere deed vele wonderen van genezing voor de mensen, en natuurlijk werden verscheidenen gered. En nu ben ik thuis voor een poosje rust, en om binnen een paar weken, zo de Heere wil, weer terug te gaan in de dienst. En nu is dit tot de vele mensen en vrienden van mij over de hele wereld. Ik wil vanavond mededelen hier in de tabernakel, dat als u iemand van u aanwezig zou zijn, u zou kunnen zien dat ze het vanavond echt warm hebben in de tabernakel. De mensen staan opgepropt, helemaal in het rond, staande in de deuren en buiten zittend in de auto's en zo. En het is erg heet. En het is moeilijk voor de mensen en ook voor mij. Maar ik ben naar deze plaats gekomen om te verklaren in welk stadium van de tijd wij leven volgens de bediening die de Heere mij gaf. En ik wilde het brengen vanuit de tabernakel. Het kwam de afgelopen lente op mijn hart, maar ik wachtte totdat ik hier terug was, zodat ik er een band van zou kunnen maken om deze aan u mensen in de hele wereld te zenden. Het is ongeveer 32 jaar geleden dat de Heer Jezus daar stond, binnen een afstand van 150 meter van waar ik nu ben, hier in Jeffersonville, in de 8 and Penn Street, in de morgen dat ik de hoeksteen van deze tabernakel legde. Toen was het alleen nog maar een moeras. En ik woonde net over de weg links van mij. Het was voordat ik getrouwd was. Ik woonde bij mijn vader en moeder. De Heer Jezus maakte mij vroeg wakker om ongeveer 6 uur op de morgen dat de hoeksteen gelegd moest worden. En ik had enige tijd in bed gelegen. Terwijl mijn hart vol vreugde was, denkend aan deze grote tijd dat de Heere God mij een tabernakel zou gaan geven om in te prediken. Ik was toen nog maar een jonge man. En die dag, het meisje waarmee ik ging, dat spoedig het volgende jaar mijn vrouw zou worden, zou bij ons zijn op de dag dat wij de hoeksteen zouden leggen. En ik herinner mij, die morgen, toen ik wakker was geworden en in de kamer lag, hierboven in de 7th Street, dat iets zei, sta op uw voeten. En ik stond op en ik zag als het ware een grote plaats. En het was als een plaats waar een rivier was die in de vallei stroomde. En ik kwam bij de rivier en ik begreep dat het een plaats was waar Johannes de Doper de mensen gedoopt had. En ze hadden het veranderd in een stuk grond voor de varkens. En ik was er zeer kritisch over. terwijl ik gewoon zei dat dit niet gedaan behoorde te worden. En terwijl ik daar was, was er een stem die tot mij sprak en mij opnam, en ik zag de tabernakel ongeveer precies in de toestand waarin hij nu is. Maar er waren zoveel mensen dat ze gewoon helemaal opgepropt zaten in de tabernakel in deze toestand, ongeveer de toestand waarin hij nu is. En ik was gelukkig staande achter de kansel, zeggende: God, hoe goed bent u om mij een tabernakel te geven. En op die tijd sprak de engel des Heren tot mij en zei: maar dit is niet uw tabernakel. En ik zei: Heer, waar is mijn tabernakel dan? En hij nam mij opnieuw op in de geest en zette mij neer in een bosje. En diep in dat bosje stonden gewoon rijen bomen van gelijke grootte, ongeveer 6 of 9 meter hoog. En ze zagen eruit als vruchtbomen en ze stonden in grote groene emmers. En toen merkte ik op dat aan mijn rechter en linkerhand aan elke kant een lege emmer stond. En ik zei: hoe zit het met deze? En hij zei: u moet daarin planten. Dus trok ik een tak af van de boom aan mijn rechterhand en plaatste deze in een emmer aan de rechterhand aan de kant. En ik trok een tak van de boom af aan mijn linkerhand en plaatste deze in een emmer aan de linkerkant. Ze groeiden snel tot helemaal in de hemelen. En hij zei: breid uw handen uit en vergader de vrucht ervan. En in één hand viel een grote gele appel, sappig en rijp. En in de andere hand viel een grote gele pruim, sappig en rijp. En hij zei: eet de vrucht ervan, omdat hij aangenaam is. En ik at van de een en van de ander, zeer heerlijk. Je kent het visioen, het is geschreven in een van de boeken, ik geloof Levensgeschiedenis, of Profeet bezoekt Zuid-Afrika. Op dat moment hield ik mijn handen omhoog en ik juichte over de heerlijkheid van God. En plotseling kwam die vuurkolom neer, over de toppen van die bomen. En de donder en de bliksem flitste. En de wind blies echt hard. En de bladeren begonnen van de bomen te vallen en ik keek ver weg. En hier stond de vorm van deze tabernakel, de wijze waarop hij nu is, en aan het einde waar de preekstoel zou zijn, waren 3 bomen. En die 3 bomen namen de vorm aan van 3 kruisen. En ik merkte op dat zowel pruimen als appels verzameld werden in groepen rondom het middelste kruis. En ik liep heel snel, schreeuwend uit alle macht, en viel neer op dit kruis, of bij het kruis, en sloeg mijn armen eromheen, en de wind begon te schudden, en de vrucht van het kruis viel helemaal over mij heen. En ik was zo gelukkig, mij gewoon verblijdend. En het zei: eet de vrucht ervan, omdat hij aangenaam is. En toen riep deze cirkel van vuur uit: de oogst is rijp, en de arbeiders zijn weinig. En hij zei: nu, als u weer tot uzelf komt, of hieruit komt, lees dan 2 Timotheus 4. 2 Timotheus 4. En toen kwam ik tot mezelf. En ik stond daar, mijn gezicht en mijn handen afvegend. En op dat moment stond de zon hoog in de hoek van de kamer. Ik moet toen ongeveer 1 uur of meer onder het visioen zijn geweest. En hij zei: 2 Timotheus 4. En ik greep snel naar mijn Bijbel en las 2 Timotheus 4. Nu, ik wil dat nu lezen. En hoe vreemd het ook mogen lijken, als ik dit 2 Timotheus 4 las, de plaats waar ik stopte en vele malen hierover in deze tabernakel predikte, het lijkt vreemd dat ik daar altijd stopte. Nu in 2 Timotheus 4, de eerste 5 versen, 5 is het getal der genade. Lees ik dit: ik betuig dan voor God en de Heer Jezus Christus, die de levende en de doden oordelen zal in zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord. Houd aan tijdig, ontijdig, weerleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf leraars vergaderen naar hun eigen begeerlijkheden, en zij zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot fabels. Maar gij, wees wakker in alles, leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist, maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zijn. Hebt u ooit opgemerkt, en ik heb het niet eerder opgemerkt dan verleden mei, dat ik nooit iets meer van die schriftplaats las dan tot daar? Dat is alles wat ik er ooit van las, omdat het scheen alsof het voldoende was. Omdat het mij vertelde het woord te prediken en beproevingen te doorstaan en langmoedig te zijn, want de tijd was komende dat zij de gezonde leer niet zouden verdragen, maar naar hun eigen begeerlijkheden zichzelf leraars zouden vergaderen, waar zij kittelachtig van gehoor waren en zich zouden afkeren van de waarheid naar fabels. Maar nu, hij zei nooit dat ik een evangelist was, hij zei, doe het werk van een evangelist. Paulus vertelde dit aan Timotheus, zie, hebt u opgemerkt wat er staat? Hij zei niet, nu u bent geroepen om een evangelist te zijn. Er staat, doe het werk van een evangelist. Zie? Nu, we merken daar dan op. Nu, ik moet zeggen met mijn hele hart en naar mijn beste weten, dat dat vervuld is tot op de letter. Helemaal precies, en dat is 30 jaar geleden. En zover ik weet, is ieder visioen dat hij mij ooit gaf, vervuld, behalve dat ene, over een verandering in mijn bediening. Dat ik zou bidden voor mensen in een kleine plaats, zoals een kleine kamer, onder een tent, of een grote gehoorzaal of zoiets. Het leek me zoiets als een tent te zijn. Herinnert u zich dat 2 of 3 jaar geleden? Het meeste hiervan kwam te geschieden. Ik moest naar Mexico gaan, en hoe het die avond zou regenen, en wat daar plaats zou vinden. En hij vertelde mij mijn bediening van de eerste trek. Herinnert u zich hoe ik dat kleine visje ving, of het miste? De tweede was een kleine vis. Maar toen vertelde hij mij, faal niet bij de derde trek, zie, en vertel het de mensen niet. Ik probeer altijd te verklaren wat ik tracht te doen. Hij liet mij weten om niet aan de mensen te vertellen wat ik doe. Alleen maar te doen wat hij me vertelt te doen en het te laten gaan, zie. Maar ik ben dat type persoon, ik heb geen geheimen, dus vertel ik gewoon alles wat ik weet, zie. Dus dat is gewoon de aard, neem ik aan. Maar dat is, ik probeer, ik hou van mensen, en ik wil zo graag dat de mensen gered worden, dat ik hun alles vertel wat ik weet, tenzij natuurlijk dat het iets is wat hij mij gezegd heeft niet te vertellen, zodat zij het niet zullen missen. Zie, ik wil dat zij het zo nauwkeurig zien, dat er geen vergissing mogelijk zal zijn. Nu, dat gebeurde helemaal precies. Nu bedenk dat de opdracht was, als we dat een ogenblik bestuderen, ik betuig u voor God en de Heer Jezus Christus, die de levende en doden oordelen zal in zijn verschijning, en in zijn koninkrijk, zie, oordelen, betuig u voor God en Christus, dat gij het woord predikt. En met zijn hulp heb ik tot op vanavond, zover ik er enige kennis van heb, nooit iets anders gepredikt dan het woord, zie. En ben er regelrecht bijgebleven, er is heel wat moeite geweest, en ik ben door heel wat vervolgingen en heel wat beproevingen gegaan, moest scheiden van vele dierbare vrienden, vanwege die verklaring, predik het woord. En dat heb ik gedaan. U herinnert u in het visioen, of die kleine translatie, overzetting, zoals ik het zou willen noemen, toen ik onlangs opgenomen werd en die mensen zag en terugkeek naar mezelf en al die miljoenen daar. En ik zei, ik wil Jezus zien. En hij zei, hij is hoger. Wel, zie, als mensen sterven, gaan ze niet onmiddellijk naar boven bij God. Nu, ik ben er zeker van dat u dat zult begrijpen. Misschien moet ik het verklaren naar mijn beste vermogen. Hebt u haast? Laten we onze tijd er dan voor nemen en proberen het zo duidelijk mogelijk te maken als ik kan. Nu, als wij voortmaken, wij herinneren ons dat wij hier in 3 dimensies leven. En ik weet niet of ik ze op kan noemen. Een ervan is licht. En de andere is materie. Tommy, herinner jij je wat de derde is? Atoom? Iemand zegt tijd. Ja, tijd, juist. Nu licht, materie en tijd. En onze vijf zintuigen hebben contact met die dimensies. Ons gezicht heeft contact met licht. Ons gevoel heeft contact met de materie, enzovoort. Nu, maar door de wetenschap hebben wij als het ware contact met de vierde dimensie. Want regelrecht door dit gebouw komen nu beelden, stemmen van de radio, beelden op de televisie, waar onze zintuigen geen contact mee hebben. Maar toch hebben zij een buis of een kristal die de etergolven oppikt en ze manifesteert. Dus u ziet, precies nu in dit gebouw zijn levende handelingen van mensen in de lucht, levende stemmen. Ze zijn hier, we weten het. Ze zijn absoluut de waarheid. En het enige wat u doet, ze vangen het op. Ik begrijp de mechaniek van die dingen niet, die de wetenschap heeft uitgevonden. Maar we weten dat het aan ons bewijst dat er een vierde dimensie is. Nu, de vijfde dimensie is waar de zondaar, de ongelovige, naartoe gaat als hij sterft. De vijfde dimensie is een dimensie van de verschrikkelijkste soort. Nu, deze mens, als een christen sterft, gaat hij in de zesde dimensie. En God is in de zevende dimensie. Nu, dan, ziet u, als de christen sterft, gaat hij onder het altaar van God. Regelrecht in de tegenwoordigheid van God. Onder het altaar, en hij is in rust. Om het te verklaren, als een mens een nachtmerrie heeft, is hij niet helemaal in slaap. Evenmin is hij wakker. Hij bevindt zich tussen slapen en ontwaken, en dat maakt dat hij verschrikkelijk schudt en schreeuwt. Omdat hij niet in slaap is, en ook niet wakker is. En om dat te nemen, dat laat zien waar een mens naartoe gaat als hij onbekeerd sterft. Hij leeft heeft zijn tijd uitgeleefd, hij is dood op aarde, en hij kan niet in de tegenwoordigheid van God gaan, omdat hij niet geschikt is om daarheen te gaan zonder het bloed, en hij is gevangen, en hij kan niet naar de aarde teruggaan, omdat zijn tijd hier op aarde geëindigd is, en hij zit ertussen gevangen, en hij is in een nachtmerrie, zie? Hij kan niet in de tegenwoordigheid van God gaan om te rusten, en hij kan niet terugkomen naar de aarde, omdat zijn tijd voorbij is. Hij is een nachtmerrie, en daar blijft hij tot de dag van het oordeel. Een verschrikkelijke zaak om in te zijn, zie? En nu, in dit visioen, geloof ik dat ik opgenomen werd in die zesde dimensie. Terwijl ik hier terugkeek, naar beneden, en terug kon zien. Zie? Het zicht is niet precies zoals met aardse ogen, maar zicht is iets groters dan het zicht dat zij daar hebben. Hun contact gaat ver boven elk contact uit waarmee onze natuurlijke zintuigen contact zouden hebben. Ik verklaarde het hier enige tijd geleden. Ik keek naar een televisiefilm waarin men een man neerliet, 2 of 3 kilometer diep in de oceaan, geloof ik. En men liet lichtstralen uitgaan. Ze lieten het zeeleven zien. En er kwamen vissen voorbij. Verschrikkelijk uitziende schepsels. Het is daar middernacht beneden. Inktzwart. En ze hadden fosfor op hun neus. En ze hadden geen ogen. Nu, ze moeten zich voeden. Dus leek het erop dat ze, om hun voedsel te vinden, geleid werden door een ander zintuig. Geen zicht, omdat ze geen ogen hebben die ze daar kunnen gebruiken. Maar ze werden geleid door een ander zintuig. Waarmee ze contact konden hebben met hun voedsel. En ik dacht, als ik controle zou kunnen hebben over die kleine vis, met mijn zicht, hoeveel te meer zou ik hem zijn voedsel kunnen verschaffen en hem naar plaatsen leiden? Hoeveel meer is mijn zicht dan zijn radar waarmee hij contact heeft? Zie? En ik dacht, als ik hem slechts zou kunnen leiden. Toen kwam het tot mij, als ik slechts mijzelf aan God zou kunnen overgeven, hoeveel groter zijn het gezicht en de zintuigen van God die ons veel meer zouden kunnen leiden dan de dingen die wij zien, omdat het geloof dat hij ons verschaft het bewijs is van de dingen die wij niet zien met onze ogen. Als dan die kleine vis nooit aan de oppervlakte van het water zou kunnen komen, zoals andere vissen, omdat hij onder hoge druk staat, als u hem naar boven brengt, zal hij ontploffen. Evenmin kunnen wij hoger opgaan zonder uit elkaar te ploffen. Wij zijn drukbestendig gemaakt voor de plaats waarin wij leven. Maar als nu die kleine vis ooit hier naar boven zou kunnen komen om mij te zijn, zal hij dan ooit weer die kleine vis daar in die mindernachtelijke duisternis willen zijn? Hij zou nooit meer een vis willen zijn, omdat hij dan iets groters is dan een vis. Hij is een mens. Zijn zintuigen zijn groter, zijn begrip is groter. Zijn intelligentie overtreft alles. Vermenigvuldig dat dan met 10 miljoen. Dan krijgt u wat het is om van hieruit in de tegenwoordigheid van God over te gaan, ginds waar het menselijk wezen zoveel verder is dan wij hier zijn. U zou nooit meer een menselijk wezen zoals dit willen zijn, hier in dit pesthuis van ziekte en verderf. Dat is in mijn hart geweest. Dat heb ik deze 30 jaren getracht over de hele wereld te prediken. Het evangelie om de mensen te vertellen dat er een hemel te winnen is en een hel om van weg te gaan. En dat er een God is die u lief heeft en een verlossende kracht die gereed ligt om u op te nemen zodra u bereid bent om het te ontvangen. Zoals met een verdrinkende man, er hangt een touw. En hij denkt, wel, met het touw zou ik mezelf eruit kunnen trekken, maar ik ben niet waardig om het touw te pakken. Het touw was daar juist voor het doel geplaatst, om u, voor u om uzelf eruit te trekken. Daarom stierf Jezus Christus, juist voor het doel, om zondaars te redden. En hij slingerde het touw van eeuwig leven, dat deze avond over het hoofd van elke zondaar hier naar binnen zal gaan, met een welkomsteken eraan hangend, kom eruit. Als u dat wilt doen, de toebereiding is gemaakt. Nu, toen ik die plaats en die toestand had gezien, waarin die mensen verkeerden, en hoe het uitging boven alles wat deze wereld ooit zou kunnen bedenken, het was heerlijk. Er kon daar geen zonde zijn, geen dood, niets dat die plaats zou kunnen binnengaan. En mannen en vrouwen waren daar niet anders, alleen de seksklieren hadden ze niet meer, en daar kon nooit meer overspel en dergelijke zijn. Maar ze was nog steeds een vrouw wat betreft haar gestalte, en de man had zijn gestalte, en ze zullen voor immer op die wijze zijn, omdat toen God, nu dit zou goed kunnen zijn voor sommige van jullie middelbare schoolkinderen, die dit spul over evolutie moeten leren. Nu, ik geloof in evolutie, maar niet op de wijze dat een mens ontwikkeld zou zijn uit de een of andere lagere soort. Hun eigen theorie, logisch straft hen, als zij proberen iets te kruisen, het zal zichzelf niet meer voortplanten. Dus u ziet, het logisch straft hen. Nu, ik geloof dat toen God de aarde begon te bevochtigen, het eerste wat hij deed voorkomen, waarschijnlijk een kikkervisje was, en vandaar het tot een kikker en zo omhoog. Maar ziet u, het kwam voortdurend dichter en dichter tot het beeld van de mens, en de mens was een weerkaatsing van God. En dat is de reden dat het gras werd ontwikkeld, misschien gras, en dan van gras kwamen bloemen, van bloemen kwamen heesters, van heesters kwamen bomen. Waarom? Het is een beeld van de boom des levens, staande aan de andere zijde. En alles aan deze kant, wat natuurlijk is, is een schaduw van het bovennatuurlijke of het eeuwige aan de andere zijde. Daarom, zolang er een wederom geboren christen op aarde is, en wij hier een lichaam hebben zoals dit, is het de weerkaatsing van een dat wacht aan de andere zijde, waar geen dood en smart is. En dat maakt dat onze harten hongeren naar zoiets als dat. Zie, er is iets in ons dat het uitroept. Er is iets dat ons vertelt dat het daar is. Ik geloof dat door deze jaren heen, ik verontschuldig mij voor God en de mensen, dat ik dom ben geweest en veel fouten heb gemaakt. Maar door deze vele jaren heen, heb ik het voorrecht gehad om vele miljoenen mensen te zien komen in het Koninkrijk van God. En ik ben de Heere dankbaar geweest dat Hij mij hen daaruit heen liet leiden. En ik geloof dat zij daar op die dag zullen zijn. Nu, het visioen werd vervuld. En hoe ik er ooit toe kwam, altijd onbewust om te stoppen bij dat vijfde vers. Dat is alles wat ik ooit las. Maar er zijn nog meer in dat hoofdstuk. Verschijnende versen meer. Nu, u kunt vanavond in uw hotelkamer of thuis, zoals wij sluiten, de rest ervan lezen. Omdat ik hier verschillende schriftplaatsen heb opgeschreven, waar ik naar wil verwijzen, en notities waar ik naar wil verwijzen. En ik wil dat u het leest als u naar huis gaat. Ik zal het aanhalen, het zal op de band zijn. Als u er enige van wilt aantekenen, wel, dat zal goed zijn. Nu, gelooft u dat mannen en vrouwen, en ik weet dat u dat gelooft, door de geest van God geleid worden om dingen te doen? Zie, en Jezus was ons patroon. Als u het wilt noteren, wil ik dat u een ogenblik Lucas met mij opslaat, het vierde hoofdstuk. En ik wil u iets treffends laten zien. En gewoon zo dat u niet te veel van deze verwijzingen krijgt, maar dat u met mij even hier deze ene zult kunnen lezen. Lucas, het vierde hoofdstuk, en we beginnen bij het 14e vers. Let hier nu heel aandachtig op als u iets wilt zien gebeuren wat hieraan parallel loopt. Nu let op. En Jezus keerde weer door de kracht des geestes naar Galilea. Hij keerde terug in de kracht van de geest naar Galilea. En het gerucht van hem ging uit door het gehele omliggende land. En hij leerde in hun synagogen en werd door allen geprezen. En hij kwam te Nazareth, waar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat in de synagoge en stond op om te lezen. En hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja. En toen hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven was: de geest des Heren is op mij. Daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart, om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid en om te prediken het aangename jaar des Heren. En hij sloot het boek. Nu, als u wilt, als u daar een verwijzing naar wilt, deze heb ik hier. Even een ogenblik, of ik het misschien kan nemen uit de kantlijn aantekeningen hier. Als u opmerkt, zult u dat ook vinden in Marcus en verschillende plaatsen, maar in Jesaja 61, 1 en 2. Nu is het niet vreemd dat hij precies daar stopte en het direct daarop volgende vers, dat had betrekking op zijn eerste komst, en het tweede, het volgende vers, heeft betrekking op zijn tweede komst bij het oordeel. Hij hield op en sloot het boek. Als iemand van u een Scofield-bijbel leest, zult u er daar een voetnoot over vinden, zie. Let op uw voetnoot, een verwijzing naar een voetnoot, zie. En daar zult u zien staan, een vergelijking met de aangehaalde boodschap in Jesaja 61, 1 en 2, verschaft het voorbeeld van de, waar de schrift hier, de prediking, Jezus kwam om het aangename jaar des Heren te prediken, en het volgende vers komt uit bij zijn komst en oordeel, zie? En u ziet hoe hij precies daarbij stopte. En hoe ik dat nooit opgemerkt heb, en hoe ik altijd gestopt ben bij dit vijfde vers. Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar ze zullen zichzelf leraars vergaderen, daar zij kittelachtig van gehoor zijn, en zullen zich van de waarheid keren tot fabels. Maar doe het werk van een evangelist, maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij, zie. En met Gods hulp en genade heb ik geprobeerd dat te doen. En ik wil dat mijn vrienden, zowel hier als buiten in de landen waar de banden heen zullen gaan, de reden weten waarom ik dit standpunt heb ingenomen voor het woord. Het is om deze reden, predik het woord. Dat is de reden waarom ik niet wilde overeenstemmen met enige geloofsbelijdenis, enige denominatie, omdat het mij door God is opgedragen bij het woord te blijven. Nu, als iemand anders iets anders wil doen, dat is voor hen. En als u opmerkt, in het visioen dat ik had over mijn bediening, was het dat ik nooit die bomen kruiste. Ik heb nooit proselieten gemaakt. Ik heb nooit gezegd, al jullie drie eenheidsmensen wordt eenheidsmensen. En of al jullie eenheidsmensen wordt drie eenheidsmensen. Ik heb in hun eigen vaten geplant. Helemaal precies. Ik ging naar de drie eenheidsmensen, ik ging naar de eenheidsmens. Ik ging naar iedereen en bleef er tussenin en sloot mij nooit bij een van hen aan. Maar bleef er tussenin als een broeder, gewoon precies wat dat visioen zei te doen. En ik heb de vrucht van beide zijden gegeten. Verlossing aan beide zijden. En nu, hebt u opgemerkt dat er hier veel drie eenheidsmensen zitten? Er veel eenheidsmensen en er vele anderen zijn? Maar hoe klein zou je zijn om erover te twisten? Want als dat deel van het visioen waar was, is het andere ook waar. Beide vruchten werden gevonden in het kruis. Zie? Beide waren in het kruis. Alle tezamen gegroepeerd, zowel pruimen als peren of perziken. Pruimen en appels regenden daarop mij neer. Die beiden, alle gevonden in het kruis, omdat ze alle in God geloofden en vervuld zijn met de Heilige Geest en hebben de christelijke werken en tekenen die volgen. Nu, de denominatie wil er niets mee te maken hebben. Ze zullen de wederom geborenen zijn die er iets mee te maken zullen hebben. Het zal uw ervaring zijn met God die er mee te maken zal hebben. Nu, wij zien daar zoveel van. Ik heb verscheidene schriftplaatsen hier waar ik naar zou willen verwijzen. Misschien zal ik het wat laten doen. Maar nu wil ik met u nemen vanaf het 5e vers tot en met het 18e vers. En om tijd te besparen, zal ik het niet lezen. Maar nu, Paulus gaat hier in Timotheus verder. Als u opmerkt hoe hij begint te spreken, het is ontroerend. Nu, als u oplet na het 5e vers, want ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd van mijn ontbinding is aanstaande. Hij staat op het punt het toneel te verlaten. Hij begint, zie. Ik heb... Wel, let op, ik ben gereed en mijn ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd en ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag zal geven, en niet alleen mij, maar ook alle die zijn verschijning lief gehad hebben. En dan gaat hij voort met te vertellen, doe alles, doe deze dingen. Wat? Om hem zijn mantel te brengen. Nu, wij beginnen hier, en hij zegt, Demas heeft mij verlaten. Er moest een tijd komen in zijn bediening, toen hij een jonge evangelist, een jonge profeet was iedereen voor hem. Maar nu, ziet u, wat hier verderop staat, ze hebben mij alle verlaten. Waarvoor? Het woord. Ook Jezus, de jonge profeet van Galilea, had een tijd dat hij verlaten werd. Iedereen die bij Gods woord blijft, komt tot die plaats dat zij door de wereld en de godsdienstige wereld verlaten worden. Op zekere dag voerde Jezus 5000 man en ze namen mandenvol brokken op van 5 broden en 2 vissen. En meteen, de volgende dag geloof ik dat het was, begon hij met het woord te komen en allen begonnen hem te verlaten. En hij keek rond naar de discipelen en zei, willen jullie ook gaan? Zelfs 70 van zijn eigen verordineerde predikers verlieten hem. En hij zei, willen jullie ook gaan? En toen sprak Petrus, die gedenkwaardige woorden, door te zeggen, Heere, waarheen zouden wij gaan? U alleen hebt eeuwig leven. Let op, maar de tijd komt, dat de tijd van verlaten komt. En deze moet komen. Het moet komen. En nu heb ik hier verscheidene profeten en dergelijke om naar te verwijzen, om u te bewijzen dat die tijd komt. En die is voor mij gekomen. Het is niet nodig om te proberen het weg te wrijven. Het is hier. En je moet het gewoon nemen. Zij wreven het niet weg, zij hielden stand en namen het. En schaamden zich niet voor het evangelie. Let op Paulus, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb mijn loop beëindigd, ik heb het geloof behouden. Oh my, er staat hier wat verderop, ik heb met wilde beesten gevochten. En ik werd bevrijd uit de muil van de leeuw en de dingen waar hij doorheen ging, God was goed voor hem. Maar de tijd was gekomen, dat hij zou gaan verscheiden. Laten we ons nu eens afvragen, waarom zou een man, een prediker, een medewerker, zoals Demas voor Paulus was, ooit Paulus verlaten? U kent broeder Baxter, velen van u herinneren zich hem. Hij was gewoon te lezen, het ging over Demas. Hij zei, weet je wat ik ga doen, broeder Branham, als ik in de hemel kom, het eerste wat ik ga doen? En ik vroeg, wat dan? Hij zei, ik ga daar regelrecht naartoe om te vinden waar Demas is, en ik ga hem ervan langs geven zo hard als ik kan. En hij zal zich omkeren en zeggen, Baxter, waar doe je dat voor? Hij zei, waarom verliet je arme kleine Paulus toen iedereen hem in de steek liet? Ik onderschrijf dat niet. Ik geloof niet dat ze daarboven enige gevechten zullen hebben. Maar ik dacht gewoon aan broeder Baxter die dat zei, omdat hij zo medelijden met Paulus had. Wel, wat had Paulus gedaan? Hij had net zo trouw gepredikt als hij kon. En de Heilige Geest was op hem. En toen hij daar over die vrouwelijke predikers en zo schreef, veronderstel ik dat er een opschudding ontstond. Hij zei, laat de vrouwen zich stilhouden in de gemeente, het is haar niet geoorloofd te spreken, en hij zat toen in de gevangenis. Kunt u zich voorstellen wat sommige van die bisschoppen zeiden? Die knaap daar in de gevangenis, wat bemoeit hij zich hier met ons door dat te schrijven, zie? En hij heeft Timotheus, een wijndrinker, bij zich. En nu zit hij daar Timotheus wijn te voeren, en hier ligt hij in de gevangenis te schrijven, om ons te vertellen wat de Heilige Geest ons behoorde te vertellen te doen. Maar hij zei, als wat kwam het woord van God uit jullie en kwam het van jullie alleen? Als iemand van zichzelf denkt geestelijk te zijn of een profeet, laat hem dan erkennen dat wat ik schrijf de geboden van de Heere zijn, zie? Zie, de tijd komt, vrienden. En ik wil dat de mensen in het land waar de banden naartoe gaan, zich herinneren dat de afscheidingstijd moet komen. Het moet gebeuren. Ik weet niet hoe ver ik ben van de eindtijd, mijn einde van de weg, ik weet het niet. Dat is aan God. Ik weet niet hoe het morgen is en wie... Ik weet niet wat deze inhoudt, maar ik weet wie hem vasthoudt. Dus daarop is mijn geloof gebouwd. Daarop. Nu, ik stel mij niet voor dat Demas hem verliet en naar nachtclubs begon te gaan. Ik stel mij niet voor dat Demas dat deed, omdat Demas een geestvervuld man was. Hij was een groot helper. Als u ooit de geschiedenis van Demas nam, hij was een aanzienlijke prediker, een fijne, ontwikkelde man, zeer beschaafd, geschoold. Hij was een knap man. Maar waarom zou hij Paulus verlaten? Dat is de zaak. Wat bracht hem ertoe dat te doen? Paulus te verlaten. Ik geloof niet dat hij naar een nachtclub of zoiets wilde gaan, maar ik geloof dat het God was die Paulus afscheidde. Nu, ik stel mij voor dat Demas, laten we enkele van Demas' gedachten nemen. Toen ik daar zo op de heuvel helling zat, terwijl de dag begon aan te breken, vroeg ik mij onlangs af en ik dacht, waarom wilde Demas die man verlaten? Waarom wilde hij die arme kleine prediker die hem tot de Heere leidde? Verlaten, de man die van de opwekking onder de heidenen de gangmaker was. Inderdaad, een profeet. Niemand kon iets anders zeggen dan dat hij een profeet was. Hij was meer dan een profeet, hij was een apostel. En een groot en machtig apostel voor de heidenen. En Demas had zich verbonden met Paulus. Had gemeenschap gehad en had de geest van God op die man zien bewegen. En waarom zou hij zijn rug toekeren aan zo'n persoon van wie betuigd was dat hij een dienstknecht van Christus was? Hebt u opgemerkt dat Paulus hier zegt, deze tegenwoordige wereld liefgekregen? Nu, ik geloof niet dat Demas terugviel. Ik denk niet dat hij dat deed. Maar ik geloof dat hij een verkeerde mening over Paulus kreeg. Nu, Demas kwam uit een rijke familie. En hij was welgesteld. En geld betekent soms godsdienst voor mensen. Zoals men in Californië zegt, als je geen 3 Cadillacs hebt, dan ben je niet geestelijk. Dat betekent dus dat als je niet succesvol bent, als je niet de mooiste kerk hebt die er in de stad is, dat de mensen niet zullen gaan. Het is bijna op die wijze hier, u moet de mooiste kerk in het land hebben, of ze zeggen, oh, u bedoelt dat u aangesloten bent bij zo'n klein stel als dat? Wist u dat onze Heere geen plaats had om zijn hoofd neer te leggen? Wist u dat hij maar 1 kneep bezat? Zie? En hij was gewoon iemand die met minachting werd behandeld, en hij had geen plaats om zijn hoofd neer te leggen. Maar zij konden hetzelfde over hem gedacht hebben, en dat hadden ze ook. En nu, ik geloof dat Demas een schijnbaar falen zag in de bediening van Paulus. Ik geloof dat hij dacht dat de oude man afgedaan had voor God. Nu, hij dacht dat mensen die hun eigen ogen zouden hebben uitgegraven om ze aan Paulus te geven. Nu, Paulus had dat gezegd. Hij zei, jullie zouden op zijn minst jullie ogen hebben uitgerukt om ze aan mij te geven. Want wij geloven dat Paulus slechte ogen had, omdat hij zei, ik heb met zulke grote letters geschreven. Hij zei, grote letter, maar ik heb het woordenboek hier en daar staat met grote letters. Hij was in Rome in de gevangenis daar en het was iets verkeerds. Hij zei dat hij last van zijn ogen had gehad sinds het hemelse visioen. Dus de mensen zouden hun ogen uitgerukt hebben, ziende hoe Paulus leed. Hij had last van zijn ogen en hij leed eronder en hij vroeg de Heere 3 maal om hem te genezen. En hij zei, opdat ik mij niet zou verheffen vanwege de uitnemendheid van de openbaring, werd mij een boodschapper van de duivel gezonden om hem met vuisten te slaan. Nu, als het weer een beetje goed ging, dan sloeg hij hem weer. En dan ging het weer goed en hij sloeg hem weer. U ziet dat Paulus een bediening had die groter was dan de hele rest van de apostelen tezamen. Sommigen van hen zouden hebben kunnen zeggen, wel, ik wandelde met Jezus. Wel, de mensen op straat wandelden met hem toen hij hier was. Maar Paulus zag hem in de vuurkolom, nadat hij dood was, begraven, opgevaren in de hemel en teruggekeerd. En Paulus riep, zie, ziet u, op de weg naar Damascus. En hij had een grotere bediening dan Matthäus, Marcus, Lucas of iemand van die anderen. Hij was ver boven hen. En hij zei, opdat ik mij nu niet verheffen zou en zeggen, nu jullie mannen weten er niets van, ik zag de Heere na zijn opstanding. Wel, ze zeiden, wij wandelden met hem. Wel, dat deden al die mensen daar in de buurt van Galilea en Nazareth en door het hele land daar. Ze wandelden alle met hem. Maar ziet u, Paulus had met hem gesproken en hem gezien in de vorm waarin hij was, voordat hij vlees gemaakt werd. Zie? En hij gaf Paulus een opdracht in die toestand. Terwijl hij in dat licht was. Hij gaf Paulus een opdracht. En Paulus had hem gezien en hij zei, opdat ik mij niet zou verheffen, mij een beetje hoger zou voelen dan u, broeders, werd mij een boodschapper van de duivel gegeven die hem bleef neerslaan. En hij zei, ik zocht de Heere 3 keer om het van mij weg te nemen. En hij zei, Saulus, of Paulus, mijn genade is genoeg. Toen zei Paulus, dan zal ik in mijn zwakheden roemen, want als ik zwak ben, dan ben ik sterk. Zie, ik wil erin roemen. Nu. U hebt opgemerkt dat een man die een bediening had, die groter was dan iemand van de anderen die op het veld waren geweest, Paulus, de grootste bediening van hen allen, die Jezus in de vuurkolom had gezien, die hem had opgedragen om te doen wat hij deed, en was betuigd door dezelfde God en dezelfde kracht, met tekenen en wonderen, buiten elke twijfel, en zo arm was, dat hij maar 1 jas had, predikend tot een stel mensen die hun ogen uitgerukt zouden hebben en van wie sommige miljonairs waren. En toch had Paulus maar 1 jas. Hij zei, breng die jas mee, want het wordt hier koud boven. Hij was in een bergland. Hij had maar 1 jas. En voor Demas, een man die van hoog aanzien was, van hoog kaliber, beschaafd, ontwikkeld, en een rijk man die vele soorten kleding bezat, moest er iets verkeerd zijn bij die man. Die zoveel vrienden had, die hun ogen uitgerukt zouden hebben om ze aan hem te geven, en toch zo arm was dat hij maar 1 jas had, en er was iets verkeerd met Paulus. O, weet u, die geest verlaat de wereld niet. Ze hebben het nog steeds op die wijze. Geld is God niet. Er is maar 1 God. Zie? Maar de mensen denken dat, omdat je een grote bediening hebt, je dit alles en dit alles en al die grote dingen en grote scholen en zus en zo moet hebben, zou moeten bezitten. God handelt niet in die dingen. Of dat is tenminste mijn mening geweest. God handelt met een individu. Hij schreef ons nooit voor om zulke dingen te gaan doen. Maar Paulus, met 1 jas... En hij vertelt Timotheus hier om hem mee te brengen, omdat het daarboven koud werd. Een man die een bediening had, die predikte tot 10.000 mensen, wat Paulus deed. En een bediening die allerlei wonderen kon doen. En die Jezus hem in een vuurkolom een opdracht had zien geven en toch maar 1 jas bezat. Demas zei, zo'n kerel, en hij wendde zich van hem af. Nu, toen hij hier predikte in de richting van Troas, ontdekten wij dat daar een man was die kopersmid was. En hij was een gemeen persoon. En hij haatte de christenheid. En hij deed Paulus alles aan wat hij hem maar aan kon doen. En liet hem in de gevangenis werpen. En ieder zelfs waarschuwt Paulus Timotheus voor dezelfde zaak. Let op die knaap. En hier is Demas. Oh, God, laat de mensen het horen. En hier stond Demas bij een man. Die een man met blindheid sloeg, omdat hij met hem reden twistte. Nu, u Church of Christ predikers, trekt uw jassen nu aan. Ik had er een die mij eens vertelde, hij zei, sla mij met blindheid, sla mij met blindheid. U hebt de Heilige Geest, sla mij met blindheid. Ik zei, u bent al blind. Zie? Nu, waarom sloeg Paulus de kopersmid niet met blindheid? Diezelfde soort geest die op de mensen is die dat denken, is dezelfde als die op Demas was. Een man die een man met blindheid kon slaan vanwege het redetwisten met hem, en zich dan omkeren en een kopersmid zijn bediening in de stad laten bederven.
Ongetwijfeld, zei Demas, hij heeft afgedaan, hij heeft al zijn gaven verloren. Hij heeft zijn gaven om met blindheid te slaan verloren. Ziet u niet hoe die geest nog steeds leeft? Hij zegt, u hebt afgedaan, broeder. Nou, het gaat gewoon over het hoofd van de mensen heen. Ze begrijpen het gewoon niet, het is alles. Zie, ze kunnen het gewoon niet zien, zie. Ze begrijpen het niet. Nu, Demas sloeg die man niet met blindheid omdat hij het wilde. En zei Jezus niet, ik doe niets tenzij de Vader het mij eerst laat zien. Heb ik u niet jaren geleden verteld toen mijn eigen moeder daar lag te sterven? En zei, Bill, wat gaat er met mij gebeuren? Ik kon niet zeggen totdat God het eerst zei. En dat is precies wat er gebeurde. De mens kan het niet. De mens is een mislukking om mee te beginnen. Hij is alleen maar een werktuig waardoor God werkt. En God werkt zijn eigen wil. Maar als u deze superduper mensen ziet, die altijd dit en dat en het andere hebben, kunt u maar beter vandaan blijven. Zie, Jezus zelf deed dat niet. Hij zei, ik werk alleen zoals de Vader werkt. Hij laat mij zien wat ik moet doen en dan ga ik het doen. Ik kan niet anders doen, iets anders dan dat. En hier zag Demas Paulus, een man die zo'n bediening had, en toch zo arm was dat hij maar één jas bezat en wilde dat Timotheus deze naar hem toe zou brengen. Eén jas. Maar Paulus gaf het voorbeeld, zoals Christus was. Hij had één jas. Waarom betekent dan rijkdom en geld, en veel geld en zo, zoveel voor de mensen vandaag? Let nu op. Nu. En hij had macht zich om te draaien en tegen iemand die zich stelde tegenover hetgeen hij predikte te zeggen, u zult blind zijn voor een tijd. En de man was blind. En hier was een kopersmid die hem 10 keer zoveel aandeed als wat die man deed en er toch mee wegkwam. En Demas moet gedacht hebben, wel, kijk, die oude man heeft nu afgedaan, hij heeft zijn bediening verloren. Nee, nee, hij had zijn bediening niet verloren, helemaal niet. God doet zulke dingen niet. God is geen indianengever. Ja. Ja, let nu op. Paulus was iets in de orde van Elia. Elia, de profeet, ging de berg op in opdracht van God en riep dan om vuur uit de hemel te doen vallen. En het viel. En hij riep om water en het kwam. En toen beval hij door de boodschap van God en doodde 400 priesters, hakte hun hoofden af en liet ze de heuvel afrollen. En liep vervolgens hard weg toen een vrouw. Eén kleine, huichelachtige vrouw, of ze was een ongelovige, hem bedreigde, Jezebel, die ene kleine vrouw, die de aanleiding van alles was, zij was degene die het veroorzaakte, het zag eruit alsof hij haar eerst zou moeten hebben. Maar God heeft een wijze om dingen te doen, en zijn dienstknecht kan alleen dienovereenkomstig werken, als hij werkt overeenkomstig de wil van God. Ziet u niet, vrienden, dat u moet bewegen overeenkomstig Gods wijze van bewegen? Hoeveel malen ben ik gaan zitten om broeders raad te geven? En wat zou ik graag naar hen toegestapt zijn en hun hand geschud hebben en zeggen, broeders, het maakt geen enkel verschil, laten we gewoon aldoor broeders zijn. Hoe kan ik dat doen en mijn opdracht behouden? Predik het woord. Dat wil ik niet doen. Ik heb tussen predikers gestaan en ze zeiden, broeder Branham, mijn tante is hier. Ik weet dat u een profeet bent, door God gezonden. Ga er naartoe en herstel haar gezichtsvermogen. Ik wenste dat ik het kon. Dan zou ik het doen. Maar ik kan het niet doen, tenzij hij me vertelt om het te doen. Ziet u, niemand kon het doen. Elia kon het niet doen. Niemand anders kon het doen. Nu, wij ontdekken dat Paulus, Demas, die met Paulus predikte, had gezien dat Paulus daar een kreupele man zag liggen en zei, ik bemerk dat u geloof hebt om genezen te worden. Sta op uw voeten, Jezus Christus maakt u gezond. Hij had hem de zieke zien genezen. En toch liet hij zijn vriend Theophilus, hij bedoelt eigenlijk Trophimus, ziek achter. Paulus heeft zijn bediening verloren. Dat is wat Demas moet hebben gedacht. Waarom ging hij daar niet heen als hij een gave van genezing had om die metgezel die hem zo getrouw had bijgestaan te genezen? Hij zei, ik heb hem daar ziek achtergelaten. En ik heb geen jas en ik wil dat je die jas voor me meebrengt. En pas op voor die kopersmid, hij ruïneerde gewoon die samenkomst in de stad. En ik moest de stad verlaten. Hij zette mij in de gevangenis. Ik veronderstel dat Demas zei, wat voor een prediker is dit geworden? Zie? En broeder, er zijn vandaag heel wat van die demonsgeesten in de wereld.
Ze weten niet waar het allemaal om gaat, zie? Je hoeft niet te proberen het hun uit te leggen, omdat ze het toch niet begrijpen, zie? Een dienstknecht van Christus volgt de voetsporen. Een van onze diaken hier. Ik weet niet of hij hier vanavond is of niet. Het is Tony Zabel. Gewoonlijk is hij hier. En hij kwam naar mij toe. En hij zei hier niet lang geleden, voordat hij hier kwam, hij zei, ik had een droom, een vreemde droom. Hij zei, ik droomde dat ik probeerde mijn weg omhoog naar de hemel te vinden. Hij zei, ik zag een man komen met een zwart kleed aan en hij las een boek. En hij zei, ik ging naar deze man en ik vroeg hem, wat is de weg naar de hemel? En hij zei, vraag het de man voor mij. En dat was een herder van een kerk waar hij naartoe was gegaan. Hij ging een beetje verder en ontmoette nog een man die een zwart kleed aan had en liederen zong terwijl hij ging. En dat was nog een herder, die beide voorgangers zijn persoonlijke vrienden van mij. En hij zei, en fijne mannen. En hij zei, welke weg moet ik nemen naar de top van de berg hier? Hij zei, kijk hier, zie je daar ver weg boven op de top die kleine man? Ik zei, ja. Hij zei, daar stond een man met een overall aan die een kleine cowboyhoed op had. Leeg gedeelte. Iemand uit Kentucky zei, terwijl hij daar ginds over mij sprak, die knaap ziet er allesbehalve als een prediker uit. U kunt eruit zien als een boer of zoiets, maar weet u, het gaat niet om hoe het eruit ziet. En hij zei dat ik het was die daar stond, en hij klom omhoog totdat hij bij mij was, en hij zei dat ik hem bij de arm nam en hem omhoog leidde totdat ik boven op de heuvel was, en daar was een wildernis om doorheen te gaan, en ik zei, Tony, ik moet je hier verlaten, en jij moet iets hiervan alleen wandelen. Hij zei, broeder Branham, wat kan ik vanaf hier doen? En hij zei dat ik zei, kom hier Tony, kijk daar naar beneden, zie je die blootvoetse sporen met bloed erin? Ik zei, dat is wat ik heel de weg heb gevolgd. Blijf daar gewoon op. Dat is het enige waar ik de mensen op weet te wijzen, niet op een belijdenis of een sensatie. Van de een of andere soort, maar op die bloedige voetsporen die leiden tot de Bijbel, het bloed van Jezus Christus. Nu. Hoe moet die man zich hebben gevoeld? Een man met zoveel miljonairsvrienden en één jas. Een man die macht had om een man met blindheid te slaan en die zich door een man de stad uit liet jagen. Hij deed er nooit iets aan, stond op en ging weg. Bad voor de zieken. En had zijn vriend ziek achtergelaten. En Demas verliet hem. De hele rest van hen verliet hem. Alle verlieten hem. Paulus zei, alle hebben mij verlaten. En elk van hen verliet hem. En ik zeg dit, als een man trouw aan het woord blijft staan, niet slechts in één samenkomst, maar in elke samenkomst, als een man trouw aan het woord blijft staan, zal de tijd komen dat ze hem zullen verlaten. Precies, zij deden het bij onze Heer. Ze zullen hem verlaten als hij voor de waarheid staat. Alle hebben mij verlaten. En wat denkt u nu dat Demas en sommige van die mannen dachten, zoals wij alle weten, alle die de schrift kennen, dat Lucas een dokter was. En Paulus, waar hij ook heen ging, deze dokter met zich meenam. En goddelijke genezing predikend, en dan zijn vriend ziek achterlaten, zo arm dat hij maar één jas had, en liet een man hem de stad uitjagen, terwijl hij een man met blindheid kon slaan. Zie, zij dachten dat het met hem gedaan was, maar het was niet zo. Hij was precies in de bloedige voetsporen. Hij bleef volgen. Ik hoop dat u het begrijpt. Hij zei, iedereen heeft mij verlaten. Demas had deze tegenwoordige wereld en de populariteit van mensen lief. Hallo, dokter Demas. Ik weet dat u uw doktersgraad filosofie hebt. Oh, zeker, daar houden ze van. Jezus, wat houden jullie ervan om in de synagoge te staan en rabbi enzovoort genoemd te worden? Hij zei, jullie ontvangen alleen maar meer verdoemenis, zie? Nu, we weten dat toen zij deze dokter hem zagen volgen, of met hem gaan, en dat Paulus Lucas meenam, hij hier zei, Lucas is de enige die hem niet heeft verlaten, en Lucas is goed voor hem, maar Lucas is gunstig voor hem. Hij heeft Lucas nodig voor zijn bediening. En deze dokter, die een man volgt overal waar hij ging en goddelijke genezing predikte. en een man die goddelijke genezing predikte, die de kreupelen kon genezen en de doden opwekken en al het andere, en machtige visioenen zien en dingen spreken die kwamen te geschieden en die zijn eigen medewerker ziek achterliet. En hij had $1 miljoen gehad kunnen hebben en gebouwen hebben gebouwd met een waarde van $10,000 en grote scholen en dergelijke dingen, maar hij had zelfs niet meer dan één jas om aan te trekken. De hemel zei, ik ga niet samenwerken met een dergelijke knaap. Hij is gewoon een persoon van een lagere klasse. Ik zal met de denominationele broeders samengaan. Ik zal daarheen gaan waar ik iemand zal zijn. Als het zoiets was, zou ik graag naar hem toe willen toelopen als Baxter met hem klaar is voor het verlaten van die arme kleine man in die toestand. Hij had bij hem moeten blijven staan. Paulus was degene die hem tot Christus leidde. Maar ziet u, het is zonder de geest te kennen, zonder te weten wat de wil van God is, en dan de wil van God te doen. Zie? Nu. Maar daar verliet hij hem in die toestand. Verliet hij hem, allen hadden hem verlaten. Wat denk ik daaraan? Dat een dienstknecht die trouw aan het woord zal staan, vroeger of later, bedenk dit slechts, door de mensen verlaten zal worden. Nu, we willen dat slechts even aantippen voor een paar minuten en ik wil u nu niet te lang houden, omdat ik wil dat u hier morgen terugkomt. Altijd als Gods dienstknecht trouw blijft staan voor het woord, zullen alle hem verlaten en het, nu neem gewoon ergens waar u maar wilt, te eniger tijd in de Bijbel of in de geschiedenis, dat als een man trouw bleef, het doet er niet toe hoe populair hij was, als hij trouw bleef aan het woord, kwam de tijd dat de godsdienstige wereld hem verliet en hem afsneed. Nu, lees het maar. Als je de Bijbel neemt, van Genesis tot het boek Openbaring, en pak het pre-Nicea concilie, en neem de Nicea vaderen, en elke man, elke heilige, elke profeet, elke ware dienstknecht van God, die bij het woord bleef, werd verlaten door die kerkelijke zaak en uitgeworpen. En Paulus was één van hen. En als er vandaag één zou zijn, zou het hetzelfde zijn. Precies de waarheid. U moet tot die plaats komen. U moet komen. Zij denken dat een man die een dergelijke bediening heeft, de wereld helemaal onder zijn duim zou moeten hebben. Hij zou het moeten, maar zij willen niet onder zijn duim komen. En een man, dergelijke man, zou geen bediening of een wereld onder zijn duim willen plaatsen. Hij zou ze onder de duim van zijn meester willen plaatsen, omdat hij hier niet zichzelf vertegenwoordigt, hij vertegenwoordigt zijn meester. Weet u, mensen proberen eer van elkaar te zoeken en ze eren elkaar en onteren God daarmee. Zie, wij proberen grote mensen onder ons te maken en dat terwijl wij geen grote en kleine mensen zijn, we zijn alle kleine mensen. Er is slechts één grote onder ons en dat is onze Heere. Zie, en wij maken onze organisatie zoveel groter dan God. De grote heilige kerk van dit, dat of wat anders, de grote heilige bisschoppen enzovoort, dergelijke dingen zijn er niet. Dat is de eer van mensen. Er is slechts één heilig en dat is God. En de heilige geest die God is, is onder ons. We zijn het niet die heilig zijn, het is de heilige geest die in ons is. Het is niet, als wij dingen zien gedaan worden, dan zijn wij het niet die het doen, maar het is de heilige geest. Jezus zei, ik doe de werken niet, het is mijn Vader. Hij woont in mij en hij is degene die de werken doet. En het is niet hij die het doet. Goed. Maar wij vinden die trouwe dienstknechten te alle tijden. Nu, hier is de zaak waar ik gedurende een paar ogenblikken op door zou willen gaan. Nu, het is gewoonlijk op een dergelijke tijd zoals deze, als de man trouw gebleven is aan het woord en alle mensen hem verlaten hebben, dat God tussen beiden komt om die persoon te verdedigen en zijn bediening te kronen. Zo is het. Wat een vertroosting. Onze vertroosting is gebouwd op de belofte van Gods woord. Ongeacht wat de wereld zegt, wat de wereld doet, dat is onze hoop niet. Die is niet gebouwd op wat de wereld doet. Ik vind dat lied zo mooi. Ik wilde dat ik het kon zingen. Dat ik kon zingen. Ik wilde het altijd zingen. Zie, zij die wachten op de Heere, zullen hun kracht vernieuwen. En zij zullen opvaren met vleugels als een arend. Zij zullen lopen en niet moede worden. En als zij lopen, zullen zij niet bezwijken. Leer mij, Heere, te wachten. Leer mij, Heere, daar te wachten. Op mijn knieën. Ik hou ervan. En op uw eigen goede tijd. Zult u mijn smeking beantwoorden? Leer mij niet te rekenen op wat anderen doen. maar gewoon in gebed te wachten op een antwoord van u. Dat is het. Dat is het trouwe dienstknecht die wacht op de beurt van zijn meester. Dit wetend dat de schriften niet kunnen falen, ongeacht wat er gebeurt, de schrift moet stand houden. In zo'n tijd als dat, komt God gewoonlijk tussen beiden om hen te helpen. Laten we kijken naar Elia, toen hij verlaten werd. Waarom? Omdat hij trouw aan het woord was gebleven. Hij zei, alle mensen hebben mij verlaten. En hij werd geëxcommuniceerd van de maatschappij, van de organisatie, zelfs van de nationale organisatie of de nationale kerk van Israël. De priesters en alle hadden hem uitgeworpen. En hij had zelfs geen mantel zoals Paulus, maar een klein stuk schapenvel of leer om zich heen geslagen. En hij zat op een berg en werd gevoed door de vogels. Zeker. Waarom? Ter wille van het woord van God. Omdat hij trouw was aan het zo spreekt de Heere. Nu, zij gingen alle gingen op de moderne weg. De presidentsvrouw, Jezebel, had de hele mode bijbehorende dingen aangegeven en de priesters hadden eraan toegegeven. Enzovoort en al de predikers enzovoort, ze stemden ermee in. Maar niet Elia, hij bleef trouw aan het woord. En voor zo'n zaak werd hij verlaten. Totdat hij het uitriep, Heere, ik ben de enige die overgebleven is. En ze zoeken zelfs mijn leven. Maar God gaf hem enige vertroosting en zei, ik heb er daar nog 7000. Zie, ik geloof niet dat Elia zich daardoor opgeblazen voelde, dat hij de enige was, maar ik geloof dat hij echt zo verlaten was. Iedere keer dat hij naar een priester zou gaan om een samenkomst te houden, zouden ze hem afwijzen. Als hij hierheen zou gaan, was het, ga weg hier vandaan, jij fanatiekeling, maak dat je wegkomt. Ga dit doen. Het werd getoond dat Elisa zijn opvolger langskwam. Wel, wat deden zij? Ze maakten zelfs, de jongeman was kaalhoofdig en ze zonden hun kleine kinderen naar buiten om gekheid te maken over die oude kwakzalvers. Ze zeiden dat beide door hen werden beschouwd als kwakzalvers. Ze zeiden, oude kaalkop, waarom ging jij niet omhoog zoals Elia? Zij geloofden niet dat hij omhoog ging. Zie, ze dachten gewoon dat zij een stel kwakzalvers waren, maar ze waren trouw aan het woord met een betuigde bediening. Elia was standvastig, goed. Daniel nam een waar standpunt in, weet u waar ik dat vind, in Daniel 12, of Daniel 9 geloof ik dat het is. Wanneer u, Daniel nam een waar standpunt in voor het woord. Wat gebeurde er met hem, terwijl hij de rechterhand van de koning was? Maar hij nam een waar standpunt in voor het woord en werd geëxcommuniceerd en in een leeuwenkuil geworpen. Een man van God, die standvastig trouw bleef aan het woord. De Hebreeën kinderen bleven trouw aan het woord onder de proclamatie van de koning dat wie niet zal buigen voor dat beeld als de psalters klinken en de bazuinen geblazen worden enzovoort en ieder die niet zal buigen voor ons beeld zal in de vurige oven geworpen worden en ze keerden hun rug naar het beeld en ongeacht hoe impopulair ze werden ongeacht hoe ze geëxcommuniceerd zouden worden uit de maatschappij ze bleven trouw aan het woord. Daar houd ik van. Jacob, nog één. Hij had was lange tijd van huis weg geweest. En hij had een roep om naar huis te gaan. Om zijn mensen te zien. En hij was op weg, trouw aan zijn roeping. Trouw aan zijn leiding. Hij had het daar geen fijn. Maar God begon met hem te handelen over naar huis gaan. En op weg naar huis kwam hij in het nauw tussen twee plaatsen. Zijn vrouw en kinderen aan deze kant. En zijn gehate broeder Esau kwam eraan met een leger om hem te ontmoeten. En hij stond daar bij de kleine beek, de beek Pniel daar. En daar stond hij. En wat een toestand. Esau, die hem haatte, kwam hem met een leger tegemoet. En hier was zijn vrouw, twee vrouwen en kinderen, alle aan deze kant van de beek. En hij zat in de klem. Waarom? Als hij in zijn eigen land was gebleven, was het in orde geweest. Maar hij had een roep. Het woord van God had hem geroepen naar zijn thuisland. Halleluja. God zegende man. Hij kreeg ook een verandering. Zeker. Jezus was trouw aan het woord van de Vader. Ik doe slechts wat de Vader zegt. Er staat geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat uit de mond van God uitgaat. Jezus, die altijd trouw aan dat woord was. Maar er kwam een tijd dat hij al die vrienden die hij had verloor. Ieder van hen verzaakte hem en ging weg. Alle. En de mensen zagen hem bespot, beschimpt en verloren het vertrouwen in hem. Hoe kon een man die tot een dode man in een graf kon spreken en hem opwekken? Hoe kon een man die gebeurtenissen precies kon voorspellen en nooit had gefaald, daar in het gerechtsgebouw zitten met zijn bloedend gelaat door het uittrekken van zijn baard, terwijl het besmeurd was door het speeksel van dronken soldaten dat langs zijn gezicht liep, met een doek om zijn hoofd en ze sloeg hem met een stok op zijn hoofd en zeggende, profeteer en vertel ons wie u sloeg en we zullen u het geloven. Wel, de discipelen wandelden gewoon weg en zeiden, ach, zie, ze vergaten zo spoedig wat God deed. Hoe Mozes zei daar bij de Rode Zee, toen hij daar stond en zei, God heeft 10 buitengewone wonderen gedaan, zijn jullie nog altijd zo schuldig. Dat jullie niet weten dat hij nog steeds God is. Hij ging daarheen en sloeg de velden. En hij legde een vloek op de velden. Hij bracht kikvorsen, vlooien, vliegen, alles. En een pest die alle eerstgeborenen doodde. En de doodsengel ging door het land. En toch wilden die mensen hem niet volgen naar de Rode Zee. Hoe snel, zodra uw populariteit, toen zij die grote glanzende speren van 100.000 man er zo aan zagen komen, of misschien, ja, misschien 1 miljoen man die eraan kwamen, en het ratelen van de wagens en het opvliegende stof, gaven ze het gewoon op en vielen terug. En Mozes, wij hadden daartoe moeten sterven. God zei dat hij hen liet sterven in de woestijn vanwege ongeloof. Mozes, uw bediening heeft afgedaan, dat is alles. U bent niets meer. Zie, ze begrijpen het niet. Ze vatten het niet. En nu hetzelfde gebeurde met Jezus, de jonge rabbi, of leraar, of profeet van Galilea. En toen hij al die wonderen en dergelijke deed, hoe kon hij daar ooit staan en zich zoiets laten welgevallen? Hoe kon hij een man hem laten binden met ketenen, terwijl hij het zegel van het graf kon verbreken en een dode man uit de eeuwigheid opwekken? Hoe kon hij het doen, terwijl hij tot de dode zoon van een weduwe kon spreken en hem weer opwekken tot leven en Lazarus dood en verrot in het graf eruit brengen? Hoe kon hij staan en zeggen, ik ben de opstanding en het leven, die in mij gelooft, al ware hij dood, toch zal hij leven. Wie leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. En dan daar staan en gebonden worden met ketenen, in zijn gezicht gespuugd worden en zijn mond niet openen. De discipelen dachten, hij heeft zijn bediening verloren. Ja, dat is de wijze waarop het gaat. God, deze arme wereld. Zelfs zijn gemeente, de 12, waarin hij zich verheugd had en aan wie hij alles had verteld. En door wie hij geliefd werd, ze keerden hun rug naar hem toe. Slechts 1 stond bij hem, en dat was de man Johannes, precies op een uur dat alles verloren was en alle hoop weg was. Daar was hij gebonden en opgepakt en bespot en bespuwd. En keerde hij zijn rug naar de, niet wetend dat dat de schriften vervulde. Wel, weet u niet dat die dingen die vandaag gebeuren, de schriften precies tot op de letter vervullen? Waarom zouden mensen deze dingen zeggen? Waarom woeden deze denominaties? Waarom doen zij dat? Er staat geschreven in de schriften dat zij het zullen doen. Ze lopen er regelrecht in en doen het zelf blind en ze weten niet dat zij het doen. Denkt u dat Judas wist dat hij de rol van Judas speelde? Denkt u dat Farao wist dat hij die rol speelde toen God hem voor dat doel verwekte? Denkt u dat Esau die dingen gedaan zou hebben die hij deed? Zeker niet. Ze hebben ogen en kunnen niet zien, oren en kunnen niet horen. Maar let op de schrift die zich gewoon ontvouwt, zie. We zijn in de eindtijd. Het moet op deze wijze zijn. Nu, zijn gemeente heeft hem verlaten. Alle mensen en de natuur verlieten hem. Over iemand gesproken die verlaten werd. Paulus was bij hem vergeleken totaal niet verlaten. Zelfs de schepping die hij geschapen had, verliet hem. De maan en de sterren en de zon en alles. Weggevaagd. De mens, God, de natuur en alles verliet hem. Niets stond daar, hij stierf alleen. Had hij zijn bediening verloren? Hij vervulde zijn bediening. Verloor het niet, dat gaat ermee gepaard. Dat is de zaak die plaatsvindt. Dat moet ermee samengaan. Nu, Alles had hem in de steek gelaten, maar het was op die tijd dat God op het toneel verscheen, omdat elke man die het woord kent, bij het woord zal blijven, wetend dat het woord God is. Zie? En het woord moet zichzelf ontvouwen. Het onfeilbare woord moet zichzelf ontvouwen. Het moet het in orde, want het woord is God. En als het werkte op anderen door alle eeuwen heen, zal het juist nu op dezelfde wijze werken, omdat het God is. Vergeet dat nooit. Want Jezus wist dat hij, zijnde de volheid van het woord, dat hij niet alleen een profeet was, hij was God zelf. Hij was het woord. Daarom verliet hij niet alleen een mens, de mens hem, maar ook de natuur verliet hem. De hele schepping liet hem in de steek. Alles, de sterren, de maan, geen licht toen hij stierf. Alles liet hem in de steek. Zie, omdat hij de schepper van alle dingen was. Hij was in de wereld werd door hem gemaakt en de wereld kende hem niet. Zie, hij was de schepper van alle dingen. Alle dingen. Nu het enige wat wij scheppen niet, maar wij proberen te bekeren. En degene die wij trachten te bekeren zijn degene die het verlaten en weggaan. Zie? Als de tijd voor het woord komt om zich echt te laten zien, moet het op die wijze zijn. Nu, bedenk slechts. Toen was het dat God op het toneel kwam. En in het leven van onze Heer Jezus, de machtige werken die hij deed gedurende de eerste anderhalf jaar van zijn leven. Oh, wat was hij toen een machtig man. Er was nooit iemand als hij op aarde, nooit daarvoor en nooit daarna. Maar wat gebeurde er? Hij kreeg meer bespotting dan iemand, dan de hele rest van hem tezamen. Bespotte de natuur, bespotte de schepping, bespotte alles, omdat het in een verdorven toestand was. Daarom bespot het hart van de mensen, de ware dienstknecht van God, omdat het verdorven is. De natuur is verdorven. Dat is de reden. Als de natuur al zo mooi is als ze is, terwijl ze verdorven is, wat zal het dan zijn als zij weer wordt teruggekeerd naar de wil van God? Amen. Als een land druiven kan opbrengen, waarvoor twee mannen nodig zijn om ze op hun rug te dragen, wat zal het zijn, en dat was een verdorven land, wat zal het dan zijn als het teruggekeerd is tot God? Christus komt, de woestijn zal bloeien als een roos. Het zal een overgang zijn. En de dorpplaatsen zullen overvloeien van het water en de aarde zal bloeien en bloesemen. Oh, dat zal een tijd zijn, en als de harten van de mensen bekeerd zullen zijn, tot godzalige mensen die hun keus nu gemaakt hebben, zullen zij in die plaats leven. Amen. In dat donkere uur, te midden van scheurende rotsen en verdonkerende luchten, zei de dichter, boog mijn redder zijn hoofd en stierf. Het open voorhangsel openbaarde de weg naar de vreugde van de hemel en een eindeloze dag. Hij moest dat doen ten einde een weg voor ons te maken, zo is het. Maar wat deed God? Hij was trouw aan het woord en hij omarmde het kruis. Maar was het het einde van zijn bediening? Had zijn bediening afgedaan? God kroonde het met de grootste kroon waarmee het ooit gekroond zou kunnen worden. Hij kroonde het op paasmorgen bij de opstanding. Hij kroonde de bediening van onze Heer Jezus. Hij stond op uit de dood en is levend voor immer. Het was niet met hem afgedaan, omdat alle mensen hem verlieten. Hij werd gekroond. Jazeker. Ja, beslist. Hij werd gekroond omdat hij verlaten was. En hij moest dat doen toen hij hem opwekte uit de dood. Hetzelfde vond plaats bij Elia. We spraken over hem een paar ogenblikken geleden. Elia, die arme, oude, gebroken profeet, die daar lag in de woestijn en gevoed moest worden door wat de vogels hem zouden brengen. Met zijn kleine, oude, broodmagere, opgetrokken, bruin uitziende lichaam. Met een kruikje olie aan zijn zijde, met grote bakkenbaarden en zijn hoofd waarschijnlijk kaal en gebruind. Zo voortstrompelend met de stok, maar beneden in dat kleine, oude hart klopte de geest van God. Toen God zijn kleine, oude, vermoeide dienstknecht aan zijn einde zag komen, iedereen hem verliet en al het andere, liet hij hem toevallen. Hij zond een wagen neer en droeg zijn vermoeide dienstknecht omhoog. Je hoeft zelfs niet naar boven te wandelen zoals Henoch. Ik zal je gewoon thuis brengen in een wagen. Zo is het. Hij kroonde zijn bediening met een wagenrit naar huis. Dat is niet zo slecht, weet u. Ja, ja. Ja, hij hoefde niet eens naar huis te lopen. Hij zond gewoon een wagen en pakte hem op omdat hij vermoeid was. Ik hou daarvan. Amen. Hij pakte zijn arme, kleine, oude, vermoeide dienstknecht op en bracht hem naar huis. Het was op die tijd dat Daniel zo trouw voor God stand hield dat hij inging
Ze zeiden, die man, weet u, hij was eens een grote man hier in dit koninkrijk. Hij heeft allerlei dingen verteld. Hij heeft de waarzeggers binnengebracht en hij heeft hun dingen geleerd. En de Medo-Persen en hoe hij deed. Maar onder de regering van Darius was het Daniel die trouw bleef aan God. Het was Daniel die bij het woord van God bleef. En zich niet wilde vermengen met iets anders. En men zei, wel, het is afgelopen met zijn bediening. Omdat ik in de plaatselijke krant zag dat hij binnen een paar dagen in de leeuwenkuil geworpen zal worden. Hij ging naar de staatsgevangenis of zoiets, ziet u. Maar wij gaan hem in de leeuwenkuil werpen. Maar wat deed God? God verzegelde zijn bediening. Met een verandering van het hart van de koning. Zodat Darius naar elke taal en volk over de hele wereld zond. Dat elk mens zou vrezen voor de God van Daniel. Omdat hij een God was die bevrijden kon. Amen. Dus ziet u, het is op die tijd wanneer mensen de man verlaten, Gods dienstknechten die trouw blijven aan het woord, dat God hun bediening verzegelt met een kroningstijd. Ja, het waren de Hebreeën kinderen onder de regering van Nebukadnezar. Toen zij niet wilden buigen voor het beeld, zij bleven trouw aan God, omdat Gods woord zei, buig niet voor enig beeld om het te aanbidden. Zij bleven trouw aan het woord. En het stond in de plaatselijke krant, in het nieuws, alles erover, wat het ook was in die dagen. Zij hadden manieren om het nieuws te verspreiden. Niet in de plaatselijke krant, natuurlijk niet. Ik zeg dat alleen maar, opdat u enig idee zult hebben. Maar er stond in dat ze hen gingen verbranden in de 7-maal heter gestookte vurige oven. Dagen van tevoren wierpen ze al het materiaal erin om de oven zo heet te krijgen dat hij 7-maal heter was, 7-maal oververhit. Wel, het zou ze al verteren als ze er op afstand van 100 meter bij zouden komen. Maar ze gingen regelrecht de vurige oven in en kwamen er ook weer regelrecht uit, zonder enige reuk van het vuur aan hen. En Nebukadnezar zei, ieder die nalaat om deze God te aanbidden, laten zijn kinderen en hij gedood worden, zijn huis verbrand en tot een mesthoop worden gemaakt. Zo is het, zie. Ze hadden een wereldwijde opwekking, omdat zij trouw waren aan het woord. Dat is wat er gebeurde. Jazeker, blijf trouw aan het woord. Ja, en het loont altijd wonderbaar. Jacob, wij noemden hem een poosje geleden. Ik heb zijn naam hier opgeschreven. Hier was hij, een kleine lafaard. Maar hij bleef, hij was daar bang voor Esau. My, my. En hij wist dat hij van God was afgedwaald. Hij was al deze jaren van God afgedwaald. Maar hij probeerde altijd trouw aan het woord te blijven. En hier riep God hem en vertelde hem naar zijn thuis te gaan. En hier was hij precies in de lijn van zijn plicht. En daar was Esau met een leger. En het was op die tijd dat zijn naam, Jacob, hielenlichter, bedrieger, veranderd werd in Jacob. Of in Israël, een vorst voor God. Toen hij de volgende morgen uitging en zijn bediening was gekroond, hij ging daar regelrecht uit en ontmoette Esau en wilde geen hulp van hem. Amen, trouw aan het woord. Dat is de wijze waarop God dingen doet, is het niet? Hij doet dingen op zijn eigen wijze. Goed. Vele van mijn broeders hebben vandaag een grote populariteit onder hun denominationele broeders. Noem maar slechts één naam, jongen, en het is net als vuur, overal. Zo is het. Als u deze zekere naam van deze persoon noemt. Maar tenslotte, toen de Heere die dag tot mij sprak in de rivier, begon het daar die opwekking over de hele wereld. Daaruit kwam elk van die grote evangelisten voort. Ze gingen regelrecht terug naar hun broeders, zie, die denominaties waar ze uitkwamen. Ze komen hier uit en houden deze samenkomst vermengd met de denominaties en gaan er regelrecht weer in terug. Ze staan zeer in de gunst, hebben grote namen bij de radio, nieuwsbladen en alles. Iedereen spreekt goed over hen. Maar iedereen heeft mij verlaten. Omdat ik een waar woord nam en bij het woord stond. Ik ben regelrecht hier gebleven bij wat hij tegen mij zei. Predik het woord. Niet in denominationele filosofie. Predik het woord. Dat was mijn opdracht. Blijf bij het woord. En broeders, u die hiernaar luistert op de band, ik was een groot man toen ik onder u kwam om de zieken te genezen, te spreken van visioenen en dingen te tonen. Maar toen ik u de waarheid over het woord ging vertellen, waarom keerde u mij toen de rug toe? Beseft u dat het gewoon de vervulling is van wat de schrift zei? Ja, het gebeurt op die wijze. Nu kan ik nauwelijks in een plaats komen. Er komen steeds maar brieven binnen. Onlangs kwam er een die zei, broeder Branham, ik had het grootste vertrouwen in u, maar ik hoor u zeggen dat een zekere denominatie waartoe ik behoor aan het terugvallen was. Hij zei, ik heb totaal geen vertrouwen meer in u vanaf nu. Hij zei, er zaten ongeveer 25 van de broeders van mijn denominatie in een van uw samenkomsten en zei hij, we stonden regelrecht op en liepen weg toen u dat zei. Wel, iedereen heeft mij verlaten. Maar er is één ding. Hij stond bij mij. Amen. Ik ben niet ongehoorzaam geweest aan het hemelse visioen dat daar bij de rivier gebeurde. Ik ben trouw aan hem gebleven. Hij is trouw aan mij geweest.
Ik vertrouw op hem dat op zekere dag, ik weet niet wanneer, er een bekroning is van mijn bediening. Ik blijf net zo trouw als ik maar kon zijn. Ik weet niet wanneer het zal zijn, ik weet niet wanneer het zal zijn. Maar als hij klaar is, ben ik ook klaar. Ik hoop dat hij mijn bediening hiermee zal kronen, dat ik de kleding van het woord mag nemen om zijn bruid te kleden. In de kleding van het woord en voor zijn gerechtigheid. Ik hoop dat hij mij zal kronen en mij daar op die dag zal laten staan om te zeggen, zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Er zijn zoveel heuvels om te beklimmen. De inspanning is soms zwaar. Maar degene die het pad aangeeft, weet precies wat het beste is. Hij weet wat het beste is. Het gezwoeg van de weg zal als niet schijnen als we aan het einde van de weg komen. Laten we jagen naar dat bloedige voetspoor. Bedenk slechts, vrienden, de stranden zijn gewassen in het voetspoor van die vreemdeling aan de kust van Galilea. En die stem die de woeste golven tot bedaren bracht, zal niet meer in Judea gehoord worden. Maar het pad van die eenzame Galileër volg ik zo graag vandaag. En het gezwoeg van de weg zal als niets lijken als ik aan het einde van de weg kom. Dit eerste gedeelte van de schrift dat ik las, gaf hij mij, toen ik een jonge man was, nog maar een knaap. Daar staande met rechte schouders, mijn borst vooruitgestoken, met een haardos van golvend zwart haar. En nu sta ik hier met gebogen schouders, kaalhoofdig, grijs, een oude man van 53 jaar oud. Maar hij is liefelijker dan in de voorbijgegane dagen. En ik heb mij niet geschaamd om u het hele evangelie van Jezus Christus te verklaren. En het verlangen van mijn hart is om de gemeente waarvoor hij stierf te ontmoeten. Bekleed in de gerechtigheid van zijn eigen bloed. Gekleed in zijn woord en de gerechtigheid van zijn woord. Want zijn woord kan nooit falen. En daarom weet ik dat als ik zal staan bij het woord en trouw zal zijn aan het woord. En als het woord in mij blijft en ik in hem. Ik op die dag gelukkig zal zijn dat ik trouw bleef. Amen. Ik weet niet wat de toekomst inhoudt, maar u ziet waar we aan toe zijn, is het niet? U ziet waarom iedereen zegt, zelfs sommige van mijn eigen collega's, wel, het is met broeder Branham helemaal afgelopen, zie? Ja, helemaal afgelopen, zie? Ach, we horen niet meer dat er veel gedaan wordt, zie? Wel, wij, zij begrijpen het gewoon niet, dat is alles, ze begrijpen het gewoon niet, zie? Ik denk dat het grootste wat Paulus wenste was toen hij zei, mijn tijd is nu op. Het grootste verlangen van het hart van Paulus was om een martelaar te zijn. Dat was het hartsverlangen van hen allen in die dagen. Als hij, las u ooit het boek der martelaren van Fox? En las u ook het concilie van Nicea? De grootste eer die er kon zijn, was toen verschillende, Polycarpus en anderen, de leeuwenkuil inliepen. Ze schreeuwden het uit van vreugde. Ze liepen erin wetend dat zij martelaar zouden zijn. Wanneer zij verbrand werden op de brandstapel, schreeuwden zij van vreugde vanwege de eer om een martelaar te zijn. Zoals Paulus die naar dat schavot liep om zijn hoofd af te laten hakken, uit die gevangenis werd geleid in een kleine oude smerige plek daar in een gat in de muur waar ze hem hadden opgesloten. Ik liep daar, keek ernaar. Een oude kleine oude grafkelder daar beneden waar ze zijn lichaam insmeten. En nu willen ze hem een heilige maken of iets anders. Diezelfde groep mensen. Daar liep hij daar beneden en hij zei, o dood, waar is je prikkel? Graf, waar is je overwinning? Maar gedankt zij de God die onze overwinning geeft door de Heer Jezus Christus. Ik heb een goede strijd gestreden. Ik heb de loop voleindigd. Ik heb het geloof behouden. Er is een kroon voor mij weggelegd. En niet alleen voor mij, maar voor allen die zijn verschijning lief hebben. We zijn nu tot aan het 6e vers gekomen. Tot het 18e vers. Ik weet niet wat het voor mij zal zijn, inhouden, maar ik heb alleen voor u aangehaald wat het voor anderen betekend heeft. En ik ga door om trouw te blijven aan het woord totdat hij klaar is. Dat is waar de bediening vandaag staat. Het is met mij niet afgelopen. Ik hoop dat ik net ben ingelopen. Zo is het. Dat is juist. Laten we nu onze hoofden buigen terwijl we bidden. Er is een klein touw dat vanavond van de troon is neergelaten. Het wordt de reddingslijn genoemd. Terwijl ik bid, hoop ik dat het elke onbekeerde persoon hier meetrekt. Zou u zich er niet naar willen uitstrekken en het vastgrijpen zonder vriend? U zegt, broeder Branham, u zei dat u oud werd en ik veronderstel dat dat de reden is waarom u zo bent. Nee, broeder, zuster. Toen ik nog maar een kleine jongen was, geloofde ik dit. Ik heb mijn leven ervoor gegeven. En ik heb maar van één ding spijt, dat ik maar één leven heb om te geven.
Als ik 10.000 levens had, dan zou ik ze er allemaal voor willen geven. Ja. Zou u niet de lijn willen grijpen terwijl hij vandaag voorbij gaat, uw weg passeert? U zegt, broeder Brennan, ik ben niet waardig om hem te grijpen. Ik weet dat je dat niet bent, kind. Maar ga iets doen om waardig te worden en vertel me dan wat je deed. Dan wil ik dat ook doen. Er is niets wat je kunt doen om waardig te zijn. Je werd onwaardig geboren. Er is maar één ding wat je kunt doen. Neem slechts en hou vast op de weg die voor je gemaakt is. Je verdrinkt daar niet in. God heeft de reddingslijn uitgeworpen. Laten we ons er naar uitstrekken en hem vanavond grijpen. Hemelse Vader, ik herinner me hier bij dezezelfde lessenaar, dezezelfde plaats waar ik die morgen van sprak, dat ik toen de kerk precies op deze grond hier inwijde, en die hoeksteen ligt daar nog steeds, met een bladzijde uit de Bijbel erin, waar ik dit op schreef, ik zei, Heer Jezus, met uw genade zal ik trouw blijven aan het woord. En nu zie ik dat het helemaal precies heeft voortgebracht als wat het in andere tijden voortbracht. En hier ben ik in deze tabernakel vanavond weer terug, na de wereld doorreisd te hebben. En de kleine hoeksteen ligt daar nog altijd met het papier erin. Doorzoek mij, Heere God. Ik heb vele fouten gemaakt. Ik heb verkeerd gedaan, Heere. Vele malen heb ik u teleurgesteld, zoals ik juist een poosje geleden getuigde over een mislukking. God, vlug als ik het doe, wil ik vergeving. In mijn hart heb ik u lief. En ik weet dat u mij onlangs die plaats toonde waar we naartoe gaan. En ik weet niet wanneer u met mij nu klaar bent. Heer, ik ben hier vanavond door uw genade en ik weet niet wanneer u klaar bent. Maar ik weet dat dit hiertoe moet komen. Maar als die tijd komt, wil ik geen lafaard zijn. Ik wil stand houden zoals de rest van hen stand hield. Maar God, als ik mijn getuigenis moet bezegelen met mijn eigen leven of wat het ook is, wat gebeuren moet, Heer, bekroon het dan. Kroon niet mij, kroon de bediening die ik gepredikt heb, Heer, het is uw woord. En ik weet dat dat woord meer dan in staat is om mij weer te doen opstaan in de opstanding. En ik schaam mij niet voor het woord dat ik gepredikt heb, omdat het de kracht van God is tot redding voor zoveel er geloven. Ik dank u voor de kleine kerk die er vandaag nog altijd staat. Toen ik dat standpunt voor het woord innam, profeteerde en zeiden de profeten, binnen 6 maanden zal zij in een garage veranderd worden. 30 jaren zijn voorbij gegaan. Zij is meer in vuur vandaag dan het in jaren geweest is. Op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. Wij danken u voor onze herder. Wij danken u voor de diakenen, de beheerders. Wij hebben alle een kleine rol te spelen, heren. En wij willen hem getrouw spelen. Wij willen hem juist spelen. En kunnen hier sommigen zijn die zich vanavond bij ons willen aansluiten, heer. En de wijze waarop zij zich aansluiten is gewoon door deze kleine reddingslijn te grijpen en eraan te trekken hem om hun pols te wikkelen en om hun hart te binden en te zeggen, nu, heren, trek en til me op. En ze zullen tevoorschijn komen en blinken als goud. Sta toe, heren, we zien uit naar die tijd. We geloven dat het dicht bij het einde is. We zien, zoals wij hier onderwezen hebben, dat het nu het Laodicea gemeentetijdperk is. We zien dat er niets anders kan gebeuren dan de komst des heren. En heren, zou dat niet een grote kroon zijn voor het woord? Om de kroon zelf te zien komen? Ik zou hier graag staan en zeggen, daar is hij. Dat is het lam, zoals Johannes deed. Zie het lam, waarop wij gewacht hebben. Dit is hij, de Heere zelf zal spoedig tot zijn tempel komen. Zijn volk wegnemen in een opname. Maak ons gereed, Vader. Was onze harten in uw bloed. Maak ons puur en rein, dat uw woord in ons mogen blijven. En mogen wij ons herinneren dat wij moeten handelen op het woord, zodat het een houvast kan krijgen en doeltreffend kan zijn. Sta elke zondaar bekering toe. Zegen iedereen die hier binnen is, de heiligen, diegene, sommige van deze oude, dierbare krijgslieden, heren die gedurende jaren over de hele linie gestreden hebben, over wie gekheid is gemaakt, over wie gesproken is en die belachelijk zijn gemaakt. Zij gaan nog steeds door, omdat zij leven hebben, ze weten in wie ze geloofd hebben en zijn overtuigd dat hij in staat is om te bewaren wat ze hem hebben toevertrouwd. Wij danken u daarvoor. Wij bidden dat u de zieken die in ons midden zijn wilt genezen. Neem al onze zonden en ziekte weg. En Vader God, verkrijg heerlijkheid voor uzelf. Ik heb zoveel dierbare vrienden, Heer. Ik heb hen lief. En ik weet dat andere mannen door de tijd heen het ook hadden. Dierbare vrienden, liefhebbende vrienden, jong en oud. En wij hebben hen lief met ons hele hart. Maak ons nu trouw, Heer, slechts trouw aan het woord, opdat wij hen op zekere dag mogen ontmoeten in een beter land, waar nooit meer droefheid of smart is.
We zien uit naar de spoedige komst van de Heer. Wij geloven dat Hij zal komen. Zegen u de ongelovigen hier vanavond, Heer. En mogen Hij een gelovige worden en u vanavond aannemen als zijn redder. En terwijl we onze hoofden gebogen hebben, als hier iemand zou zijn met uw hoofd gebogen, die zou zeggen, broeder Branham, heel diep in mijn hart, wil ik tot het einde van de weg komen, de goede strijd strijdend. Ik wil een christen zijn. Ik zal mijn hand opheffen. God zegen u en God zegen u. Dat is goed, God zegen u. Ik wil tot het einde van mijn weg komen, met een goede strijd achter mij. Ik aanvaard Christus nu. Ik wil dat Hij mijn helper is. Goed, de Heere zegen u. God zegen u, dame daarachterin. Dat is goed. Hij kent u. Ik heb in al deze jaren genoeg over hem geleerd. Ongeveer 32 jaar nu achter de lessenaar. Ik heb genoeg over hem geleerd om te weten dat hij elke beweging kent die u maakt. Hij ziet een mus. De haren van uw hoofd zijn geteld. Hij weet alles ervan. Steek gewoon uw hand op en meen het. Dat is alles wat u moet doen. Er is water gereed. Bedenk, wat doet u? U bekeert u. Gelooft in het evangelie en wordt dan gedoopt. Waarvoor? In de naam van Jezus Christus voor de vergeving van uw zonden. Dat is uw getuigenis, dat u vergeven bent. Uw zonden zijn weg als u gedoopt wordt. U hebt ze beleden en u gelooft. Zou u nu de reddingslijn niet willen grijpen, terwijl die aan uw hart trekt en zegt, kom deze weg, pelgrim. Reis met mij. Neem mijn kruis op u. Leer van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En mijn lasten zijn licht. Strek u gewoon uit. En grijp het vast. Hoeveel christenen hier binnen vanavond zijn op deze weg en zijn gelukkig dat zij een lange tijd geleden een begin hebben gemaakt. En u hebt een begin gemaakt en gaat zo verder op weg en gaat nog steeds door tot het einde. Ik bid dat God uw bediening zal kronen, wat het ook is. Het mogen een huisvrouw zijn. Ik bid dat God uw bediening mogen kronen. Het mogen een prediker zijn, het mogen een diaken zijn, het mogen een lekenlid zijn, het mogen een boer zijn, ik weet niet wat het is. Wat het ook is, mogen God uw leven bekronen met de heerlijkheid van zijn woord. U in zijn tweede komst opnemen en u wegnemen naar een ander land waar u zich gewoon zult voelen als die kleine vis waarover ik sprak. Weg uit die donkerheid daar beneden. Zie, u zou daarheen niet omhoog kunnen gaan met dit soort lichaam. Ook zou u niet omhoog kunnen gaan als deze astronauten zien. U moet in een drukbestendige tank zijn. U bent er niet drukbestendig voor, maar als God u verandert, dan bent u drukbestendig. Dan zult u in de opname gaan als deze oude aardse zintuigen verloren zijn gegaan. En u bent doorgegaan op die heerlijke weg van het kruis. Gaat u naar huis met Jezus. Uw Vader, wij danken u voor deze handen die omhoog gaan om een christen te zijn. Ik geloof dat zij het meenden in hun hart. Ik bid voor hen dat zij niet iedere keer zullen falen. En als zij falen, mogen zij dan snel die advocaat bij de Vader hebben, waarvan ik geleerd heb dat het zo'n groot iets is, Vader, dat wanneer ik al mijn fouten maak, ik dan ontdek dat ik onmiddellijk een advocaat heb bij de Vader. Door Jezus Christus, en dat ik weer in de genade ben teruggebracht, de liefhebbende hand van de Heere wist weg, en er ligt daar een bloedig offer dat ik beleid als mijn heiland. Ik bid dat u in de noden van alle die ziek en behoeftig zijn zult voorzien, en alle ziekten zult genezen, Heer, en van degene die hier nu zitten onder deze heerlijke zalving van de Heilige Geest, zoals wij het zo lieflijk uitgegoten voelen worden over onze zielen. Vader God, u weet wat ik dacht toen ik onlangs uit Canada kwam. Ik dacht, oh, wat zou ik graag weer in een ouderwetse opwekking komen. Die? En gewoon de heilige van God, zingend en de kracht van God die neerkomt. Oh, wat verlangt mijn hart ernaar, Heer. Mogen er zulke opwekking in deze tabernakel uitbreken. Oh, dat de kracht van God gewoon in stromen van genade neer zal komen. En in elk hart zal gaan. Ik dank u voor deze kleine plaats, Heer. Wij waren niet in staat om het op deze wijze te houden. Het is uw genade geweest die het geestelijk gehouden heeft. En nu, ik geloof, Heer, dat het het geestelijkste plekje in de natie is dat ik ken. Precies hier in de Eaton Pen Street. Hoe dank ik u hiervoor, Heer, als ik in de kerken kom en zie hoe koud en onverschillig ze zijn. En de vrouwen zo onbeschaamd dat ze zelfs niet kunnen blozen en geen amen of traan op hun wang hebben of niets. En geen verlossing, niets anders dan zich slechts aan te sluiten bij hun kerk en hun geloofsbelijdenis op te zeggen. En o God, om dan te komen in een lieflijke kleine warme plaats waar de vuren opgebouwd zijn op elk altaar van hun hart. Wat een troost is het, Vader. Wat een vertroosting. Dank u, Vader. En mogen het altijd zo blijven tot de komst van de Heer Jezus. Zegen ons nu tezamen en morgen is het de Sabbat. En Heere, help mij morgenochtend, als het mijn beurt is om te prediken over die aftelling. Mogen God, mogen ik in staat zijn om het te brengen op zulke wijze dat de mensen het zullen zien, Heer. En mogen zij nu zien de staat van de bediening, waar deze staat, en waar wij op wachten, en waarom alles gaat zoals het gaat. Mogen zij het vanaf het 5e vers en zo verder lezen, en dan de plaats beseffen waar wij staan. En nu, Vader, ik bid dat u ons zult zegenen en ons een goede rust voor onze lichamen geeft en ons morgen zult terugbrengen. Zegen al deze mensen die hier langs de muren staan en van de ene voet op de andere leunen. Vrouwen, mannen die daar buiten in de regen achter de ramen staan en in hun auto's zitten. Helemaal van voor tot achter. En ik bid dat u hen zult zegenen. Heer, mogen zij naar huis gaan met de genade van God in hun hart, bid ik in Jezus' naam. Amen. Begrijpt u het nu? Lees eerst 2 Timotheüs 4, vanaf het 5e vers, en lees verder, voordat u vanavond naar bed gaat, als u kunt, en u zult zien waar we staan. Waarom verlieten die mannen hem? Waarom kwamen zij niet? En vergelijk die bediening nu gewoon met waar wij vandaag doorheen gaan. Vergelijk het onderwijs van Paulus. Bedenk dat ik in de kleine hemelse zaak die ik zag, zei, wel, zal Paulus daar moeten staan met zijn mensen? Ze zeiden ja. Ik zei, ik heb hetzelfde woord gepredikt als hij. Ik ben gewoon precies bij hetzelfde evangelie gebleven. En miljoenen hieven hun handen omhoog en zeiden, daar rusten wij op. De Heere zegen u. Hebt u hem lief? Amen.
God be with you till we meet.